Daniël 5. En straks nog een paar teksten uit het boek Ezra. Eerst Daniël 5, daar waren we aan toe. Koning Belsasar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal. En in de tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken. Belsasar beval bij het genot van de wijn dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen dat zijn vader Nebukadnessar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd. Opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis Gods te Jeruzalem, was weggevoerd. En de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Terzelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrustten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luide stem dat men de bezweerders, de Chaldeeën, waarzeggers, zou doen komen. De koning nam het woord en zei tot de wijzen van Babel: ieder die dit schrift kan lezen en mij de uitlegging daarvan kan te kennen geven, zal met purper bekleed worden. Een gouden keten zal om zijn hals gehangen worden en hij zal als de derde in het koninkrijk heersen. Toen waren al de wijzen van de koning die gekomen waren niet in staat het schrift te lezen en de uitlegging daarvan de koning bekend te maken. Dan komt vers 17. Daniël wordt naar voren geschoven en krijgt te horen dat hij fors beloond wordt. Daarop antwoordde Daniël: de koning, behoud uw geschenken en schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. O koning, God de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid en majesteit en eer geschonken. En ten gevolge van de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, natiën en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij. Wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij, en wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, dat was immers Daniël 4, zodat hij overmoedig werd, is hij van de koninklijke troon gestoten en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap van de mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk. En bij de wilde ezels was zijn verblijf. Men gaf hem gras te eten als aan de runderen, en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van de mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Gij echter, zijn zoon Belsasar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is: Mene, Mene, Tekel, Uphasin. En dit is de uitlegging van de woorden: Mene, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zit in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, of Uphasin, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Persen gegeven. Toen bekleedde men Daniël op bevel van Belsasar met purper en hing hem een gouden keten om de hals en men riep over hem uit dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn. In dezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En nu Ezra. Ezra 5, vers 5. Ook zal men de gouden en zilveren voorwerpen van het huis Gods, en dat speelt veel later hoor, het staat wel eerder in uw Bijbel, maar het speelt echt veel later, in de tijd later. Ezra 6, vers 5. Ik begin dus nog opnieuw, hè. Ezra 6, vers 5. Ook zal men de gouden en zilveren voorwerpen van het huis Gods, welke Nebukadnessar uit de tempel te Jeruzalem heeft gehaald en naar Babel gebracht, teruggeven, opdat het naar de tempel te Jeruzalem op zijn plaats komen. En ge zult het neerzetten in het huis Gods. Iets verderop in Ezra hoofdstuk 8, vers 25. Ik woog voor hen het zilver en het goud af en de voorwerpen die de heffing voor het huis van onze God waren, die de koning, zijn raadsheren, zijn vorsten en alle Israëlieten die zich daar bevonden als heffing hadden gebracht, afgewogen, stelde ik hun ter hand. 650 talenten zilver voor 100 talenten zilveren voorwerpen, 100 talenten goud, 20 gouden bekers ter waarde van 1000 darieken en 2 voorwerpen van prachtig goudglanzend brons, kostbaar als goud. En ik zei tot hen, gij zijt de Heere geheiligd, evenzo zijn deze voorwerpen geheiligd en het zilver en het goud zijn een vrijwillige gave voor de Heere, de God van onze vaderen. Bewaakt ze, houd ze onder uw hoede, totdat gij ze kunt afwegen in het bijzijn van de oversten der priesters van de levieten en van de oversten van Israëls families te Jeruzalem in de vertrekken van het huis des Heeren. Toen namen de priesters, de levieten, het afgewogen zilver en goud en de voorwerpen in ontvangst om ze te brengen naar Jeruzalem, naar het huis van onze God. En daar komen ze ook inderdaad aan. Tot zover het lezen van de Bijbel. Daniël 5. Het boek Daniël bestaat, zoals ik al eerder zei, uit twee stukken. Er is een eerste deel en dat zijn de verhalen, de geschiedenissen, de gebeurtenissen. En vanaf hoofdstuk 7 gaat het om een soort profetisch gebeuren. Minder geschiedenis, minder gebeurtenis, maar inhoudelijk horen deze twee stukken echt bij elkaar. Je hebt het eerste stuk, het verhaalstuk, de geschiedenissen, de gebeurtenissen nodig om het tweede stuk te kunnen snappen. En de Heere God wil door het boek Daniël vandaag duidelijk maken hoe hij werkt en wat hij gaat doen. Sleutel tot de profetie is altijd het bestuderen van het boek Daniël. Daar kun je niet omheen. Iedereen die interesse heeft in de profetische vergezichten, kan niet om het boek Daniël heen. Ondenkbaar. En we houden ons om die reden met dit bijzondere Bijbelboek bezig. Het is dus duidelijk voor ons gelovigen bedoeld. Maar je moet wel een gelovige zijn. En inderdaad, Psalm 32 mag waar zijn in je leven. Dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Ik hoop ook echt dat het is gebeurd in je leven, dat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven, ik ben een kind van God. En door het geloof in hem heb ik echt eeuwig leven. Daniël. Belsasar, hier wordt hij de zoon van Nebukadnessar genoemd. Maar de geschiedenis leert dat het de kleinzoon moet zijn geweest. Maar goed, dat komt vaker voor in taal van de Bijbel, dat een kleinzoon ook een zoon van genoemd wordt. Even vreemd. Er zijn 3 koningen geweest van dat zogenaamde Irak, het Babelse Rijk. Nebukadnessar dus nummer 1, zijn zoon nummer 2, waarvan we in de Bijbel niks vinden. En dan Belsasar nummer 3, achter elkaar. En Belsasar heeft het heel bond gemaakt. Het is wel vaker gezegd, ook in het Nederlands. Een vader verwerft, een zoon erft en een kleinzoon bederft. De 3e generatie. En dat is in kerkelijke kring is dat ook zo. Degenen die echt gestreden hebben voor, laat ik maar zeggen, vrijheid van godsdienst of vrijheid om een school te stichten of wat dan ook. Dat is zoiets kostbaars. Die hebben daar bij wijze van hun bloed voor gegeven. Hè? Ze stonden daarvoor, ze gingen daarvoor. En dan komt er een generatie die krijgt het gewoon in de schoot geworpen. Dank u, weet je wel. Knikken. En dan komt er een generatie die, ach, waar hebben zij zich toch zo druk om gemaakt? Nou ja, zo ongeveer. Dat is ook zo als het gaat om de komst van de Heer Jezus. Er is een generatie geweest, we stonden op de bressen en we spraken over de komst van de Heer Jezus. En we hadden het daarover, we waren daar helemaal vol van en we getuigden daarvan. En dan komt er een club die denkt, ja, dat is wel aardig wat ze gevonden hebben. En dan de 3e generatie zegt, zou het wel zo zijn? Wat moeten we er eigenlijk mee anno 2003? Nou, zo ongeveer. Ik heb nu genoeg gezegd. Belsasar is aan het bewind. En de ongewijde geschiedenis vertelt dat Belsasar een feest heeft georganiseerd. Niet een feestje van, laat ik maar zeggen, één avond. Dat kan natuurlijk ook niet. Ze hadden wel snelle kamelen, maar zo snel als jouw auto deden ze het toch niet. Dat waren feesten. Misschien kun je het boek Esther eens een keer lezen. Een heel mooi boek. Zo'n feest duurde een half jaar. Volgens het Estherboek. Nou, laat dit een ander feest, maar drie maand. Nou, is ook zat. In elk geval, niet een dag of zo, niet een avondje, maar een enorme gebeurtenis. En daarbij werd natuurlijk ook overleg gepleegd, er werd de regering een beetje uitgestippeld, de lijnen werden vastgelegd. Van alles gebeurde tijdens zo'n gebeurtenis, maar ook enorme brasserijen. En dat ging de spuigaten uitlopen. En nu waren ze zover dat al het glaswerk op was. Er was allemaal vuil en de vaatwassers van Miele en zo, die deden het niet. En dus zeiden ze, we moeten het glaswerk, het vaatwerk, maar uit de tempel van God te Jeruzalem eens gebruiken. Nou, daar ging het dus niet om. Flauw. Er waren afwasmachines genoeg. Ik bedoel, slaven en slavinnen. Geen enkel punt. Tijdens zo'n feest is de stemming zodanig gezakt, niveau ook, dat ze zeiden, we willen nu drinken. We willen wel drinken, maar niet meer uit onze gewone glazen of drinkbekers. We willen nu de drinkbekers, de kannen, uit de tempel van God die te Jeruzalem is. Misschien hadden ze andere tempels ook al gehad. Dat zou heel goed kunnen. Maar nu is dan de tempel van God te Jeruzalem aan de beurt. Nebukadnessar staat in dit stuk, heeft de tempel leeggeroofd, heeft het spul meegenomen naar Babel, heeft het in zijn eigen schatkamers gezet. En nu willen ze feest vieren aan de hand of samen of in de hand de bekers, de kannen die van de Heere God waren. Die gewijd waren aan de dienst van de Heere God die te Jeruzalem woont. Dat is de achtergrond. Nog een element. Op het moment van feesten zijn de mediërs en de persen, zeg maar in hedendaagse taal, de Iranezen. Dus dit is Irak. Maar de Iran-mensen, die waren al aan het oprukken. En die lagen al om Babel. Hebben in diezelfde nacht Babel ook ingenomen. En hebben zijn kleinzoon Belshazzar gedood. Dus hij is niet, laat me zeggen, door een ziekte overleden. Hij is gewoon overwonnen. Diezelfde nacht nog hebben de Iran-mensen, de Iranezen, hebben een inval gedaan, hebben Babel veroverd en Belshazzar, de koning, werd gedood. Op het randje van de ondergang, feestend ten onder. Ik vind het heel klemmend eigenlijk. Het lijkt een beetje op deze wereld. Ik weet niet hoe je dat jezelf voorstelt. Het staat op het punt van instorten. Het staat op het punt van, het gaat voorbij, het gaat kapot. Het kan niet meer, het moet een keer tot een enorme explosie leiden. En dan toch bijna feestend ten onder. Lol, spottend, zo gingen ze verder. Nog iets. Wat betekent het dat ze de vaten van het huis des Heren gingen gebruiken als onderdeel van hun feestgebeuren? Ik ga het nu anders zeggen. Hoe zouden wij vandaag de vaten des Heren duiden? Nou, je hoeft met het Nieuwe Testament in de hand niet te raden, want wij hebben deze schat, de lichtglans van het evangelie, de Heer Jezus zelf, we hebben deze schat in aarden vaten. En in een groot huis, volgens 2 Timotheus 2, zijn vaten tot eer, vaten tot oneer, dat zijn dus dingen die voor het toilet en zo gebruikt worden, maar vaten tot eer, gewijd. Ik zal het anders zeggen. Als je vandaag lol bedrijft met de vaten des Heren, dan loop je grote risico dat God gaat ingrijpen. Wie bedoel ik met vaten des Heren? De werktuigen die door de Heere God worden gebruikt. Ik weet niet hoe jij staat in de hele wereld en wat je allemaal vindt van cabaretiers en van lui die films maken of toneelstukken schrijven. Ik weet niet of je alles oppakt wat daar zo al gebeurt. Maar ik zal je één voorbeeld noemen. Seth Gyckema maakte een persiflage van Billy Graham. In een van zijn vele talk- of lolavonden. Dat gaat dan ongeveer als volgt. I have a message for you. En dan gaat de vertaler natuurlijk zeggen, ik heb een boodschap voor u. Dus hij gaat en de spreker imiteren en hij gaat de vertaler imiteren. U hoort het hem bijna zeggen? Volgende. I have a big message for you. En wat zegt dan de vertaler? Ik heb een grote boodschap voor u. De hele zaal ligt plat. Want met een grote boodschap bedoelen we iets anders waarschijnlijk. Hij bedoelt dus de zaak gewoon plat te krijgen, lollig te doen. Maar op dat moment vergrijpt hij zich aan een vat des heren. En dat gaat heel ver. De lol die men altijd had in de politiek is een beetje over, ook wel. Maar ja, Balkenende is misschien niet zo humoristisch, dus daar kun je wel iets mee. Maar goed, de cabaretiers hadden dan toch nog de regering en de ontwikkelingen in de politiek als onderdeel voor hun, laat ik maar zeggen, oudejaarsconferenzen of van de avonden die ze hadden. En dan, ja, dan kregen ze allemaal een beetje een veeg uit de pan. Maar dat werkt niet meer zo. En nu moet je het maar hebben over engelen en over geloof en over de paus en over alles wat met hemel en zo te maken heeft. Dat is echt waar hoor. Ik geloof dat men zich vandaag vergrijpt aan de heilige vaten. Aan de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Vergrijpen ze zich aan. Hoe is Maria in verwachting? Daar kun je een heel verhaal van vertellen. Hoe is Maria in verwachting gekomen? Deze dingen, broeder en zuster, die je hier vindt. Lol bedrijven met de vaten des heren, uiteindelijk niet meer weten wat je doet, is een hoogst kwalijke ontwikkeling die je ook vandaag ziet. Daniël 5 hoort in die eindtijdboodschap, is een waarschuwing voor vandaag, laat zien hoe de mens, hoe de politiek, maar hoe de leiding van deze wereld zich vergrijpt aan het meest heilige en daar lol in heeft en lol mee bedrijft en ze uiteindelijk naar de grond brengt. We hadden in een gemeente waar we ooit geweest zijn een broeder die kon ongelooflijk goed imiteren. Echt, dat was frappant. Heel frappant. En je hebt altijd wel een broeder met een neusklank in de gemeente, of met een wat hogere stem, of een hele diepe stem. Maar er is altijd wel iets. Of iemand die een beetje stottert, of een beetje vreemd taalgebruik heeft, die zijn er genoeg. En hij kon ze allemaal nadoen. En als hij de jeugd had, dan lagen ze dubbel. Totdat je het ineens ziet van, wees nou voorzichtig. Wat breng je nu aan onze jonge mensen? Is een vat des heren nu onderdeel van vermaak, van lol, van een persiflage? Ik weet het wel. We hadden vroeger een ouderling, als hij de preekleesdienst had, ja, dan zaten wij ook een beetje te gniffelen. Want, nou ja, de H voor een plek waar het niet hoorde en de H weglaten voor een plek waar hij wel hoorde. Grunnigs, maar goed, het is een soort spraakgebrek. Ik kom er zelf vandaan. Maar hoe ga je daar nu mee om? Zal ik het gewoon zeggen, Daniël 5 laat je haarscherp zien hoe de eindtijd zich vergrijpt aan de meest heilige dingen van God. En God pikt het niet. Dat is wat hier staat. Op het moment bijna van ondergang, van ze storten in, dat blijft niet, dit gaat niet zo. Er komt een moment dat God gaat ingrijpen, komen daar ineens een paar vingers, een rug van een hand. En daar op die prachtige paleiswand, gekalkt en zo, gestukt, daar komen een paar woorden. Mene, mene, tekel, uversim. Koning Belshazzar krijgt ineens een therapeutische behandeling van zijn heupgewrichten worden los. Ik zeg het maar zo. En zijn knieën stieten tegen elkaar. Hij begint ineens te sidderen en te tillen. Hij is helemaal van slag. En hij begint gelijk te... Geleerden, kom! Nou, die komen wel. Natuurlijk komen ze, stel je voor. Maar ze weten het niet. Alle waarzeggers, al de Galdeën, al de dromenuitleggers, al de geleerden, de wetenschappers, ze haken volledig af. Ze hebben geen idee wat er staat. Komt een mevrouw binnen die zegt, bij uw vader, opa, is een man geweest, Daniel, die weet het, die wordt van stal gehaald en Daniel gaat dan uitleg doen. Hij roept, de derde heerser word je in mijn land. Ja, dat kun je wel roepen als je morgen niet meer bent, hoor. Toch? Als u nu zeker bent dat u morgen niet meer bent. En u zegt, nou, van mij krijg je de helft van mijn vermogen. Nou, zoiets. Maar hij is er morgen helemaal niet meer. Is geen dubbeltje waard. Die hele toezegging is geen cent waard. Maar zo is de wereld. Inhoudsloos. Hol. Daarom een eindtijdverhaal. Duidelijk een eindtijdverhaal. En deze eindtijdgeschiedenis laat zien dat de Heere het niet meer pikt. Er komt een moment dat de Heere gaat zeggen, en nu is het genoeg. En die hand van een rug van een hand schrijven een paar woordjes. En de hele koning, de koning en zijn hele machthebberij staat te trillen op de benen en weten het niet meer te zoeken. Ik heb me wel eens afgevraagd dat de Heere een hele hand, dus niet alleen een rug van een hand, maar een hele hand gestuurd zou hebben. En wat zou er gebeurd zijn als er een arm van de Heere zou zijn gekomen? En wat zou er gebeurd zijn als er twee armen van de Heere zouden zijn gekomen? Wat zou er gebeurd zijn? Wat zou er gebeurd zijn als je alles zag van de Heere die aan het kruis zijn leven gaf, zijn handen uitbreidde en zijn voeten liet zien, doorgraven, zijn handen doorboord, zijn zij doorstoken? Ik vind ook dat je deze dingen eens een plekje moet geven in je overweging. En je vandaag de vraag moet vragen van hoe gaan we dan om met alles om ons heen. We worden doodgegooid, platgegooid met lol, met vreugde in de wereld. En als je het echt op de kepen beschouwt, dan is het inhoudsloos. Er is heel weinig echte goede humor. Het is of banaal, platvloers, of het is spottend. En als in 2 Petrus 3 gezegd wordt, de spotters zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Nou, dat zijn ze. Ze spotten hier met het meest heilige van God. Ze nemen er een loopje mee. Ik denk dat het verhaal nu helder is. En dat je ook kunt begrijpen waarom de Heer zo ingrijpt. Nou, Daniel legt uit, moest luisteren. Je wist heel goed hoe dat ging met Nebukadnezar. Je hebt het echt wel gehoord, hoe hij zich verhief, hoe hij hoogmoedig was. En wat er daarna met hem gebeurde, dat hij bij de beesten van het veld terechtkwam. We hadden dat de vorige keer. En je wist het wel, maar nu ga je zelf ook de fout in. Daniel zegt, het is allemaal geteld, gewogen en te licht bevonden. En de Mediërs en de Perzen komen en die zullen dit rijk van jou overnemen. En in diezelfde nacht gebeurt dat ook. Boodschap. Lieve broeder en zuster, de lol van deze wereld gaat steeds verder naar beneden. Dat aantal programma's niet hoor. Dat neemt toe. En de inhoud van de programma's wordt steeds vager en spottender. Meer spot, meer het geloof op de korrel. Ze hebben laatst uitgezocht hoeveel vloeken er voorkwamen in allerlei programma's. Nou, je schrok je lam. Nederland. Ja, onze Calvinistische cultuur, zeggen ze dan. Nou, dan komt er weer een verhaal. Ze weten helemaal niet wat Calvinisme is. Dat weten ze niet meer. Ze weten niet meer dat die voorvaderen gestreden hebben. Voor de Heere en voor zijn woord. Ze weten niet wat ze allemaal door wilden maken. Dat ze daarvoor op de brandstapel gingen staan, desnoods. En niet alleen desnoods, dat gebeurde ook echt. Nee, dat zijn we kwijt. En we moeten ook dan van de Calvinistische cultuur af. We moeten anders gaan denken. We moeten meer in de trant van Daniel 5 gaan denken. Lol maken. Je hebt dat nodig. Je moet een keer uit je dak gaan En hoe dat dan ook gaat en met welke middelen, dat maakt niet uit. Maar ja, er is zo weinig meer te beleven, dus pak je maar dingen die nog niet besproken zijn. Of nog niet uitgesproken zijn. Nou, daar ga je. Je ziet het hier gebeuren. Je ziet dat Daniël 5 een eindtijdverhaal is. En je ziet eigenlijk om je heen dat dit gewoon waar is. Maar je weet ook dat de Heere dit niet pikt. Dat de Heere daar is en dat hij de heilige is. En dat hij een rug van een hand stuurt om te zeggen, ik ben er ook nog. En de wetenschap heeft hier geen antwoord. Je kunt het vragen aan de therapeuten. Je kunt het vragen aan wie dan ook maar als hulpverlener gaat optreden. Ze hebben het niet. Ze weten het niet. Ze weten er helemaal niets van. Zoals hier de waarzeggers afhaken en niet weten wat ze zeggen moeten, zo is het ook vandaag. Je kunt het antwoord hierop niet vinden. Is er geen antwoord? Ja, er is wel een antwoord. De Heere weegt. De Heere telt en de Heere beoordeelt. Ik heb mij, toen ik mij voorbereidde voor deze dienst, afgevraagd, is dit nu het enige dat je te zeggen hebt? Ja, ik bedoel in relatie tot Daniël 5. Mijn antwoord was aanvankelijk, Heere, wat moet ik dan zeggen? En de Heere heeft me duidelijk gegeven, pak Ezra er maar bij. U kunt het raar vinden dat ik dat zo zeg, maar zo is het wel gegaan. En wat lazen we in Ezra? Een paar jaar na dit moment, gebeurt er iets in Babel. De mensen die koning Belsasar hebben overwonnen, diezelfde nacht stierf die Belsasar, die werd net gedood, die aanval werd ingezet, die waren er al, die lagen al om Babel heen, dus die hebben toegeslagen, Belsasar is niet meer. En de Mediërs en de Perzen, de Iran-mensen kwamen aan het bewind. Dat gebeurde toen. En een van die koningen van Iran, Kores de Pers, Perzië, Iran, Kores de Pers, heeft een decreet uitgevaardigd, heeft iets gezegd. De Joden mogen terug naar Jeruzalem. De Joden mogen terug en mogen de stad herbouwen. De Joden mogen terug en mogen de tempel daar opnieuw gaan neerzetten. En hij gaf ze deze gouden en zilveren voorwerpen. En ze kregen alles. Hij deed er nog een flinke schuit bij. Dat staat in de Bijbel. Zijn oversten, zijn gebieders en zijn machthebbers gaven ook geschenken. Bovendien gaven de Israëlieten zelf ook geschenken. En op een bepaalde dag is Ezra vertrokken uit Irak. En hij is in de richting van Jeruzalem gegaan. En hij komt bij de rivier die naar Ahava stroomt. U leest het maar eens. Ezra 5, 6, 7, 8. Mooie, mooie geschiedenis om morgen te lezen. Hebben u iets goeds? En ze hebben daar een soort vasten uitgeroepen, een soort gebedsdienst gehad, daar bij de rivier die naar Ahava stroomt. En daar hebben ze de Heere gebeden om bewaring, om bescherming, ook vanwege de schatten die ze bij zich hadden. En toen heeft Ezra gezegd, Levieten, kom nou eens hier, ik geef je dus nu, dit zijn de zilveren voorwerpen. Heb je ze gezien? Heb je ze geteld? Ze werden allemaal geteld. En dit zijn de gouden voorwerpen. Hij heeft niet gezegd, hier heeft Belsasar uitgedronken en daar heeft... Maar dit zijn ze wel. Houd ze onder je hoede en breng ze in de tempel van de Heere God die te Jeruzalem is. En als je daar komt, dan komt het moment daar dat je dat mag afwegen in het bijzijn van de priesters daar. En dan wordt het allemaal neergezet in het huis van God. Zal ik het nu anders zeggen? Het zilver, mijn broeder en zuster, spreekt de hele Bijbel door van het... lijden van de Heer Jezus, van de prijs die de Heer Jezus heeft betaald. Zoengeld en zilver hoort een beetje bij elkaar in de schrift. Als de Israëlieten in de woestijn zijn, moeten ze per hoofd, per jaar een halve zilveren sikkel geven als zoengeld. Een soort belasting dus. De rijken niet meer, de armen niet minder, iedereen moest hetzelfde geven. En van dat zilveren zoengeld werden de zilveren voorwerpen gemaakt in de tabernakel. Zoengeld. Dat is het hoofdgeld in het Nieuwe Testament. Als Petrus in Capernaum bij de haven is. En betaalt uw meester de belastingen? Jazeker doet hij dat, zegt Petrus. En de Heer was hem voor, Petrus, hoe zit dat? Maar van, ga maar, gooi maar een haak in het water, visje op, mondje open, staat eruit. Een hele zilveren sikkel. Betaal maar voor jou en voor mij. Een halve zilveren sikkel pp. Dat is niet toevallig. Zilver. Zilver staat voor de verzoening, voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Goud staat altijd voor het prachtige van de Heere zelf, voor wie hij is. Goddelijke gerechtigheid, goddelijke heerlijkheid. Stel je nu eens voor dat jij vandaag ziet dat de wereld zich vergrijpt aan de heilige voorwerpen van God. Ik trachtte dat te schetsen, ik probeerde dat aan te reiken en eigenlijk te zeggen, dit komt vandaag om je heen gewoon voor. Dat zie je, dat hoor je, dat merk je. Eén en al spot. De lol bedrijven met het meest heilige van God. Maar stel je nu eens voor, je ziet dit en je weet dat de Heere God gaat ingrijpen. Je weet dat de Heere God dit van zijn levensdagen niet gaat nemen. Dit gaat een keer verkeerd. En op hetzelfde moment zegt de Heere God tegen jou, hier heb je dit. Bewaar dit, houd het onder je, draag het door de woestijn en breng het in Jeruzalem en lever het af in het huis van onze Heere. Voel je het verschil? Aan de ene kant is daar lol bedrijven met de meest heilige voorwerpen, de voorwerpen uit het huis van God. En aan de andere kant is daar een gezelschap met heilige voorwerpen onder de arm, koesterend, bij zich houdend, dragend, verzorgend, geteld en wel, gewogen en wel, en meenemend naar Jeruzalem om ze uiteindelijk af te leveren. Heren, hier zijn ze. Nou, dat is het verschil. Dat is precies het verschil. Een tussenweg is er niet. Ofwel, je kiest dat wat de wereld ermee doet, ofwel, je kiest dat wat de Heer ermee wil. En wat de Heer ermee wil, is dat jij het mooie van de Heer Jezus bij je houdt. Nou, en dat is zilver, dat is de verzoening, de prijs die voor de verzoening is betaald. Dat is de theologie, zou je zo kunnen zeggen, de theorie. Zilver, ja, dat staat voor wat de Heer Jezus deed op het kruis van Golgotha. En we zijn super orthodox, dat houden we vast, dat houden we erin, dat laten we ons niet ontfutselen. Wat mensen ook zeggen vandaag over verzoeningen en over dat het allemaal niet kan en dat het ook niet zo hoeft. Maar nee, dat zilver, dat houden we erin. Nee, we houden die theorie en die theologie vast. Zilver. Maar het zijn niet alleen zilver, het is niet alleen zilver. Het zijn ook zilveren voorwerpen. Dat is je broeder en je zuster. Die verzoend zijn, die betaald gekregen hebben, die weten dat ze een kind van God zijn, die schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Dus dit is geen theologische kwestie, het is ook heel praktisch. Goud. Goud. Ja, dat staat voor goddelijke gerechtigheid, dat staat voor het geweldige van God zelf, wie hij is en wat hij doet en hoe hij dat doet, dat wordt helemaal vastgelegd. Maar het zijn ook gouden voorwerpen. En dat betekent dat er ook mensen zijn, vaten zijn, voorwerpen zijn, waarvan je moet zeggen, die hebben te maken gekregen met goddelijke gerechtigheid. En als je een gelovige bent, als je werkelijk gelooft in de Heer Jezus, dan is en het zilver een geweldig iets voor je, want je schuilt achter het bloed van het lam. Het werk van de Heer Jezus wordt jou toegereikt, maar je bent bovendien in het nieuw gestoken, de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid, goddelijke gerechtigheid, is je deel. Helemaal nieuw, man. Helemaal nieuw, volslagen nieuw. Een nieuwe schepping, het oude is weg. En nu gaan we op weg. Belshazzar ging ermee aan de haal voor zichzelf, voor zijn eigen lol. En jij en ik gaan aan de haal, tussen aanhalingstekens. En we nemen ze mee en we brengen ze toch. Ik verheug me erop dat ik in Jeruzalem, ik zeg het maar even zo, hè, even heel plastisch. Dat ik aankom bij het huis van de Heer, dat zal voor mij zijn de hemel. En ik zeg, Heer, dat heb ik gezien van het werk van de Heer Jezus aan het kruis. En dat heb ik gezien van uw waarde in broeders en zusters omheen, die ook door hetzelfde werk van de Heer Jezus gered en betaald zijn. Heer, ik heb het geloof behouden. Ik heb het nog. Hier zijn ze. En goud, hetzelfde. Koper, waar ook wat koperen voorwerpen, kostbaar als goud, bronzen voorwerpen. Dat staat altijd in de Bijbel voor onaantastbaar voor het vuur. Niet in het oordeel omkomen, geen enkele waardevermindering. Zou je je nu eens durven afvragen wat een enorme schat je bij je hebt, door de Heere God aan jou gegeven? Je mag het dragen, je mag het tillen, je mag het uiteindelijk brengen in het huis van de Heere. En als je daar aankomt, dan wordt het daar gewogen. En dan komt je naam erbij te staan. Het is bijna Zacharia 3, weet je wel, er wordt een collecte gehouden van een kroon voor Jozua, die hoge priester. En dan komt de naam erbij te staan, dit hebben die en die en dat gegeven. Voor de eerste keer kwam ik in een kapel op een campus, zo'n studententerrein van een universiteit in North Carolina, moeilijk woord, in Amerika. North Carolina. En ik moest daar ook spreken en ik was een van die mensen. Maar goed, je kijkt daar rond en dan kom je in zo'n gebouw en dan staat daar, dat is een geschenk van familie zo en zo. Ja, de flinke de buiten moeten tasten waarschijnlijk om een schitterend stukje ameublement te geven. Maar alle kerkbanken hadden een naam. Dus dit was de Mary Anderson pew en dat was van die en dat was van Huppelepup. Dat doen ze om, uiteraard. Want als je nou zegt, kijk eens, als jij $1,000 geeft, dan maken wij daar een mooi meubelstukje van. En dan komt jouw naam erop te staan. En zeg maar, heb ik gedaan. Zo ongeveer. Ik snap dat. Dat is goed voor de collecte. Maar wat ik ermee zeggen wil is dit. In de hemel heb jij geen hoogmoed meer. In de hemel gaat het je niet meer om jouw eer. Maar de Heer Jezus zegt, bedank daartoe. Ik heb jouw naam erbij gezet. Ik zal uw naam, jouw naam, belijden voor mijn Vader en voor zijn heilige engelen. Dit heb jij voor mij gedaan. En jouw naam staat erbij op een bordje. Afgewogen. Gewogen. En afgewogen. Gewogen en te licht bevonden, dat is de wereld, de lol van deze wereld. En afgewogen, dat is de boekhouding van de Heere God. En het gaat om dezelfde prachtige voorwerpen van zilver en van goud. En nu is de simpele vraag, wat doen wij? Hoe gaan we daarmee om? Gaan we mee met de tendens, de lijn, de trend van vervlakking en van lolbedrijverij, of zeggen we, Heer Jezus, dank u. Uw werk, maar ook degene die door datzelfde werk van u gered en betaald zijn, die heb ik hoog. Die wil ik dienen. Die wil ik in mijn hart sluiten. Zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen, bronzen voorwerpen, zilver op zich, goud op zich, ik wil het allemaal meenemen en als een schat bewaren in mijn hart en het meenemen totdat ik dat bij u kan neerleggen. Heren, Ezra ging een gebed doen daar bij die rivier, een gebedsplaats. O Heren, bewaar ons voor struikrovers, bewaar ons voor overvallen, bewaar ons voor iedereen die ons belaagt. En de Heren liet zich door hen verbidden. Zou je vandaag ook mogen bidden. Heren, we hebben zoveel kostbaarheid gekregen. Bijzondere dingen, waarde dingen gekregen. Uw werk. En er zijn struikrovers die willen dat werk klauwen. Die willen dit wegnemen. Die willen dit minimaliseren. Die willen daar van alles mee doen. Maar niet de eer van de Heren. En wij hebben het. Zullen we dan ook maar een Ahava-plaats opzoeken? Een gebedsplaats. Dat was toen bij een riviertje daar. Om te bidden, o Heren, we hebben zoveel schatten, zoveel kostbaarheden toevertrouwd gekregen. We willen het vasthouden, we willen het voor u beheren, we willen het meenemen en we willen het bij u afleveren. En jij bent een van die kostbare vaten, weet je dat? Jij. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben jij zo'n kostbaar stuk. Een stuk van waarde voor de Heren. En als iemand dan negatieve dingen zegt over een broeder, dan ben je geneigd om te zeggen, eventjes. En als iemand aan de haal gaat met een afwijkingje van je, een neusklank, of een uiterlijke vorm, of een rare rariteit, weet je wel. Dat kan, hè. Dan zeg je, oh, gekocht en betaald. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Je voelt hoe de spanning van de eindtijd hier naar boven komt. Hoe dat eruit springt. Hoe dit eigenlijk naar je toe komt en eigenlijk tegen je zegt. Het is maar goed dat Ezra ook in onze Bijbel staat. De Heere zegene jullie. Amen.